En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar het eerste hoofdstuk van Colossenzen. Colossenzen 1, waar ik om het verband lees vanaf vers 13. Waar de apostel schrijft, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vreeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wat gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Met deze laatste woorden zijn we weer terug aan het begin van Colossenzen 1, waarin dus ook al gezegd werd dat het evangelie gekomen is niet alleen tot Colosse, maar ook in de gehele wereld. De gedachte is dat in deze tussenliggende verzen inderdaad met grote nadruk gesproken wordt over de kern van het evangelie. De essentie van de Bijbelse boodschap, een boodschap die vast ligt in wat genoemd wordt de Zoon zijner liefde. Dat was vers 13 waar we vorige keer gebleven zijn. Een boodschap die vast ligt in het werk dat God doet in en door de Heer Jezus Christus. En over wie dan ook in deze verse die wij gelezen hebben gesproken wordt. Het laatste wat wij gelezen hebben was in vers 13 waar staat dat God ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is namelijk onze positie. Onttrokken aan de macht der duisternis en daarmee aan de heerschappij van de duisternis, of zullen we meteen zeggen de heerschappij van de boze, want heel de wereld ligt in de boze, of hoe het maar heten mag. Maar in elk geval onttrokken aan de heerschappij van de God deze eeuw, daar komt het op neer. En hij heeft ons overgezet, dat wil zeggen een andere plaats gegeven, in het koninkrijk van Christus, als ik de uitdrukking dan wat verkort. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar hebben we vorige keer over gesproken, dus daar sta ik nou niet verder bij stil. Maar de volgende opmerking is die van vers 14. In de welke wij de verlossing hebben. Want hoe dan ook, voor zover wij verlossing hebben en daarmee wat erachter staat, de vergeving der zonden, is dat doordat wij overgezet zijn uit de macht der duisternis en in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Als je het hier leest is het dus zo, indien geen koninkrijk dan geen verlossing. Als wij geen deel uitmaken van het koninkrijk van Christus, dan hebben wij niet de verlossing en dus ook niet de vergeving van zonden. Het is namelijk simpelweg één geheel. We hebben een andere plaats gekregen als eerstelingen feitelijk van een nieuwe schepping, want daar komt het op neer. Als één plant geworden met Christus en daarmee deel uitmakend van zijn koninkrijk. Ik heb vorige keer al gezegd, dat is nog zwak uitgedrukt, want in feite zijn wij zelfs eerstelingen, eerstgeborenen van dat koninkrijk. En dat is ook ongeveer de strekking van wat nu verder volgt in dit hoofdstuk en zelfs in de rest van deze brief. Maar daar gaat het nu nog even niet over. We hebben die positie in dat koninkrijk en daarin en daarmee in Christus, want zo luidt de uitdrukking aan het begin van vers 14, hebben wij de verlossing. Niet zullen wij ooit een keer verlost worden. Mocht het nog eens komen staan te gebeuren, moeten wij er altijd bij zeggen, in zuidelijke streken dan Emmen, van ons land. Maar dat doe ik nu dus maar niet. Hè. Wij hebben die verlossing. Dat neemt niet weg dat er nog sprake is eventueel van een toekomende verlossing. Namelijk de verlossing onzes lichaams, zoals het heet. Maar hier wordt gesproken over de verlossing waaraan wij deel hebben. Verlost namelijk, als je het hier moet lezen in deze verse, verlost namelijk van de macht der duisternis. En daarmee verlost van de heerschappij, van overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Maar zo staat het in het parallelle gedeelte in de Efezebrief. Verlost. En in een ander kader, in het kader bijvoorbeeld van de Romeinenbrief, is het simpelweg verlost van de zonde, verlost van de dood, verlost van de wet. Daar komt het op neer. En geplaatst onder de leiding, want zo heet het daar bij gelegenheid, van de geest van Christus. En hier staat dan, gezet in het koninkrijk van Gods Zoon zijn er liefde. En in hem, zegt vers 14, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dat woordje namelijk mag u weglaten, u mag het ook laten staan, staat schuin gedrukt, dus ja, het is eigenlijk overbodig. De verlossing houdt inderdaad in vergeving der zonden. Daar zijn wij namelijk van verlost. Dat betekent dat onze zonden ons niet toegerekend worden. Verder zonder enig commentaar. Want de apostel gaat er hier ook niet verder op in. Hij gaat gewoon verder over de Heer Jezus Christus, over die geliefde Zoon, van wie hij daarna in vers 15 zegt, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, et cetera, et cetera. Want dat gaat nog wel even door. Maar het is simpelweg de vaststelling van een feit dat wij de verlossing hebben en dus en daarmee de vergeving der zonden. Moeilijker is het ook niet. Dat is onze positie. In andere schriftplaatsen wordt er, ik zou bijna zeggen, vanzelfsprekend uitgebreider op ingegaan. Om de eenvoudige reden dat mensen geneigd zijn te zeggen, zo gemakkelijk is dat niet. Maar ik zeg nu gewoon, zo moeilijk is dat niet. Dat is wat de schrift ons leert. En daar leven we uit. Dat is de positie die wij nou eenmaal innemen. En daar danken wij hem voor dus. Hè, voor die verlossing.
Dat betekent dus dat wij vanzelfsprekendheid aannemen dat het gebeurt. Want die wetten worden vervallen gemaakt.
Exact. Zo zou ik het willen zeggen, ja. Zo staat het er ook. Het is een vanzelfsprekendheid. Begrijp je me goed? Niet dat het hier nou uitgebreid uiteengezet wordt. Wordt hier alleen als feit vastgesteld. Verder zonder enige argumentatie, overigens. Maar het hoeft ook niet. Want u weet hoe dat is, hè. Deze Colossenzen hadden het evangelie gehoord en aanvaard. Het hoeft hier dus niet alsnog uitgebreid toegelicht te worden. En als het uitgebreid wordt toegelicht, zeg ik altijd, dan is dat primair in de Romeinenbrief. Dan wordt uitgebreid verklaard hoe het een en ander in elkaar steekt. In Colossense en ook in Efeze worden deze dingen simpelweg vastgesteld. Hoe het ook alweer is. Wij zijn getrokken uit de macht der duisternis. Of wij worden getrokken uit de macht der duisternis, kan ook nog. En wij worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Maar in die positie waarin dat gebeurt, hebben wij de verlossing. Die ligt vast namelijk in Christus en daar gaat het maar om. Daar leven wij er ook uit. Van de andere kant binnenkomend zou ik zeggen, wij leven nou eenmaal onder de heerschappij van Gods genade. De genade waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en verstand, zoals het in Efeze dan staat. En dat is de brief die hij een dag of een dag later schreef, bij wijze van spreken dan, hè? Die Efezebrief. De parallele brief zeg ik altijd. In de welke wij de verlossing hebben, daar staat er precies in, hè? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn er genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons. Ik citeer het maar zo in mijn hoofd. Makkelijk genoeg. En daarna zingen we lied 8:38 altijd, want dan komt het achter elkaar ook voorbij. Hè? Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Minder nauwkeurig geformuleerd daar, maar vooruit. Maar in Efeze vinden we de opsomming van deze dingen. Ook alleen maar vastgesteld, niet nader toegelicht. Dat is ook nergens voor nodig, maar het wordt ons als het ware in herinnering gebracht. In de welke wij de verlossing hebben. Ik zei u, de uitdrukking namelijk, mag u doorstrepen, maar het hoeft ook eigenlijk niet, maakt me verder niks uit. De uitdrukking door zijn bloed strikt genomen schijnt er ook niet te staan. Voor zover ik dat mag zeggen. Want ik ben ook geen autoriteit op dat gebied. Maar voor zover ik weet staat het niet in Colossense 1 vers 14. Maar voor zover het hier wel staat, is dat dan toch in overeenstemming met de formulering in Efeze 1. Want daar staat dezelfde zin en daar staat het wel bij. Dus het maakt verder niks uit. Vind ik altijd leuk. Want in veruit de meeste gevallen zijn de verschillen die er zo bestaan in de verschillende handschriften van geen enkel belang. En dat is hier ook zo dus. Hè. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Zo staat het in Efeze. En het schijnt dat iemand toen dat hier min of meer automatisch heeft aangevuld als schrijvend. Je weet, het bekende monnikenwerk, Bijbel overschrijven. En zo is zijn uitdrukking ook hier terechtgekomen. Er verandert dus niks mee, maar strikt genomen schijnt hij er niet te moeten staan. Maar ik heb er geen moeite mee dus. Hè. In de welke, in die zoon van Gods liefde namelijk. Die zoon van die vader die wij danken omdat hij ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Dat was vers 12 en 13 dus. Hè. In hem, in die zoon dus, hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, voor zover door zijn bloed er wel staat. En ik er wat over moet zeggen, is het enige wat ik zeg, dat door zijn bloed, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en beargumenteerd, gewoon betekent door zijn leven. En het is uiteraard zo. Want door zijn dood zijn wij ook dood en dus niet verlost. Maar door zijn leven, leven wij ook. En dus zijn we verlost. Kan nooit wat anders betekenen. En daardoor, door de levende Christus, hebben wij de vergeving der zonde. Dat het om de levende Christus gaat, blijkt natuurlijk uit het voorgaande vers. Want het gaat om het koninkrijk dat hij geërfd heeft. Aan de andere kant blijkt het uit het volgende vers, waar staat dat hij is het beeld des onzienlijke Gods. En eigenlijk sluit dat gewoon op elkaar aan. Eerlijk gezegd, als je vers 14 weglaat, gewoon overslaat, mis je niks. Uit het stuk bedoel ik. Het is gewoon de doorgaande gedachte van vers 13 naar vers 15. God die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Vraag, wie is dat nu weer? Antwoord, volgende vers 15 dus. De welke het beeld is des onzienlijke Gods. Zeggen we, oh ja, natuurlijk, daarom is het die zoon. U weet toch nog wat we vorige keer besproken hebben, hè? De zoon zijner liefde wil zeggen de erfgenaam, degene aan wie de erfenis en dus eventueel als het er is koningschap en priesterschap gegeven wordt. En hier is het, dus het koninkrijk wordt gegeven aan die zoon. Waarom aan hem? Omdat hij van die zonen gods nou eenmaal de enige is die het beeld is van de onzienlijke God. Want de Bijbel spreekt, gebruikt de term zoon of zonen gods inderdaad nog wel wat vaker en gewoonlijk op een veel lager niveau. Per slot, als het helemaal overgaat, alle engelen worden ook zonen gods genoemd en vooral die engelen die stout zijn geweest. Hè? Stout is niet helemaal het goede woord, maar ik wilde er gewoon niet verder op ingaan, maar ze heten zonen gods. En van Adam wordt ook gezegd, nou je moet er een heel lang schriftgedeelte lezen, maar van Adam wordt ook gezegd dat hij zoon gods was. Maar het is op een veel ander niveau, heel ander niveau, veel lager niveau ook. Maar deze zoon van God is de zoon zijner liefde, de bevoorrechte, de geliefde zoon, de eerstgeborene, dan wel de enige geborene. Daar hebben we vorige keer ook nog even over gesproken. En het is zo omdat hij het beeld is des onzienlijke Gods. Dat wil zeggen, de onzienlijke God, die God die niemand ooit gezien heeft, dat was Johannes 1. Dan wel de God die niemand zien kan, dat was, even praktiseren, 1 Timotheus meen ik het laatste hoofdstuk, als ik me goed herinner. Is het 1 Timotheus 5 of 6? Of hoe heet het? Is dat 6? Dan moet ik het voor de statistiek nog opzoeken ook natuurlijk. 1 Timotheus 6, ja. 1 Timotheus 6, vers 16. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Niet alleen niet gezien heeft, men kan hem ook niet zien. Dat is een bekende verhaal, de onzienlijke God. En Johannes 1, daar staat het ook. Hè? Niemand heeft ooit God gezien. En op de vraag, wat zag men dan? In oud-testamentische tijd. Ja, wie zien wij dan? Dat is de volgende vraag. Hè? Wat zag men dan in oud-testamentische tijd? Mozes bijvoorbeeld, want daar gaat het over in 1 Johannes. Niemand heeft ooit God gezien. Gaat over Mozes tegenover de Heer Jezus Christus. De middelaar van het oude verbond tegenover de middelaar van het nieuwe verbond. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Ik geloof zelfs dat het woord zoon er niet eens staat in de grondtekst, maar laat me zitten. De enige geboren die in de schoot des vaders is, heeft hem ons uitgelegd. Ze exegetiseert, maar u weet toch niet hoe je dat schrijft en ik ook niet. Dus vraag. Heeft hem ons uitgelegd, is de gedachte. Met andere woorden, wat men zag. In oud-testamentische tijd, makkelijk genoeg, men zag Jehovah. Die beschouwd wordt als engel, als boodschapper Gods. En dus heet hij de engel Jehovah, gewoonlijk vertaald met de engel van Jehovah en dus engel des Heren. Maar ik lees hem altijd als de engel, namelijk de Heren. Dat blijkt ook wel uit de geschiedenis. Bedoel, dat hoef ik niet uit te leggen, dat hoef je alleen maar gewoon zelf te lezen, is duidelijk genoeg. Men zag Jehovah, maar Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En Paulus zegt, de onzienlijke God. En Paulus zegt bovendien, welke geen mens zien kan. Wat zag men dan? Jehovah, wie is dat dan? Nou ja, dan is hij, ik doe altijd mijn best om zelf woorden te bedenken, maar beter is om dat toch niet te doen. Dan was hij dus de uitdrukking van de onzienlijke God. En dus was hij het beeld van de onzienlijke God. En nou van de andere kant, wie is dat, het beeld van de onzienlijke God? Jehovah is het beeld van de onzienlijke God, maar wie is het beeld van de onzienlijke God? Volgens Colossians 1, Christus. Ja, de Zoon dus. Dan zijn we weer rond, want wie is Jehovah dus? De Zoon Gods. Bovendien, als je doorgaat voor engel en boodschapper Gods, en de engelen heten sowieso Zonen Gods, dan is er ook al niks meer aan de hand natuurlijk. En als u zegt, maar hij onderscheidt zich toch van alle andere engelen, zeg ik, ja, daarom is hij ook de enige geboren zoon. De zoon zijner liefde, de geliefde zoon, de bevoorrechte. Omdat hij van andere aard is, in elk geval.
Ja, kan hij alleen.
En daarom is hij alleen het beeld van het wezen Gods. Precies, daar gaat het om. En daarom de geliefde zoon, de enige geboren zoon, dat woord volgt trouwens meteen. Nee, dat wordt niet het andere woord. Eerstgeborene, dat volgt meteen in vers 15. En daarna meen ik nog in vers 18. In elk geval, kortom, Jehovah is Christus. Bovendien, ik had het u net willen besparen, maar ik blader nou toch terug naar 1 Timotheus 6. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. 1 Timotheus 6. Want ik heb met opzet alleen vers 16 gelezen, omdat ik hem las. Vanwege dat God nou eenmaal die onzienlijke is en dat dat dus ook staat in 1 Timotheus 6 vers 16. Maar, gaat dat wel over God, is de volgende vraag. En daarna wordt het iets ingewikkelder. Want in vers 14 staat dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd tonen, vertonen zal, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. De aardigheid van zijn uitspraak is dat je eigenlijk niet, dan wel met zeer veel moeite, alleen als het echt moet, onderscheid kunt maken tussen wat wij gewoonlijk noemen vader en zoon. De Heere Jezus Christus, vers 14, welke te zijner tijd vertonen zal. De Heere Jezus Christus zal vertonen, zal iets of iemand laten zien. Wat zal hij tonen? Wie zal hij tonen? Wel de alleenmachtige Heere. Maar wie is alle macht gegeven in hemel en op aarde? Wie is dus de alleenmachtige Heere? En dan de volgende, de Koning der Koningen. Maar wie is Koning der Koningen? En de Heere der Heren. in dit schriftgedeelte kennelijk God de onzienlijke. Maar het zou u toch moeten opvallen dat deze titels die hier gebruikt worden, titels zijn die gegeven worden wel degelijk aan de Zoon. Aan de uitbeelding van het wezen Gods. En dat is nou zo aardig. Het verschil dat wij graag maken wordt hier nauwelijks gemaakt. Je vindt het al, natuurlijk wordt het verschil hier genoemd. De Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is en die wij kennen als Heer der Heren en Koning der Koningen, is degene die de Godheid als zodanig gestalte geeft. Of beter, hij is de gestalte van de Godheid en daarom is hij God. Net zo goed als mijn lichaam gestalte geeft aan wie ik ben, maar het lichaam, daar ben ik. Of toch niet? Als je dat probleem kunt oplossen, dan gaan we daarna verder met het probleem van de onzienlijke God en aan de andere kant de uitbeelding van zijn wezen. Ik bedoel, dat verschil hoeft men ook niet te maken, het dient nergens toe. Broeder Schepers.
Die mij gezien heeft hier.
Leuk hè, leuk hè. Ja, precies. Dat zijn van die schitterende teksten die voor de meest tegengestelde doeleinden gebruikt worden. Zo'n uitspraak als in Johannes 14 dus hè. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Kun je dus gebruiken om te zeggen, zie je dat er onderscheid is tussen mij en de Vader. Het zijn er dus twee. Maar de strekking van de zin is precies andersom. Heb je dat? Wat er staat is tegengesteld. Is namelijk, er is geen verschil. Terwijl je uit het woordgebruik concludeert, er is toch verschil. En uit het schriftgedeelte trouwens ook, ik ga heen naar de Vader, dan zijn het er twee. En toen zei wie het maar was, was het Filippus? Die zei, toon ons de Vader, of Thomas, weet je veel wie het was. Die zei, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En toen zei de Heer, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Of, zijt gij nu zo lange tijd bij mij en kent gij mij niet? De vraag was naar de Vader en de Heer Jezus zei, zijt gij zo lange tijd, of ben ik zo lange tijd bij u en kent gij mij niet? Ik bedoel, dat is een onderscheid dat men niet te nadrukkelijk zou maken. Uiteraard. Natuurlijk is er onderscheid tussen iemands onzienlijke innerlijk, zoals dat al heet meestal, hè, en zijn zichtbare uiterlijk. Natuurlijk, maar het is een onderscheid dat je om praktische redenen beter niet kunt maken. Het dient namelijk nergens toe. Dat is in verband met de Godheid precies hetzelfde het geval. Kortom, het blijft dus gewoon wat hier staat in Colossense 1 vers 15. De Heer Jezus Christus, de Zoon namelijk, is het beeld, uitbeelding van het wezen, is het beeld van de onzienlijke God. En vooral die uitdrukking, het beeld van de onzienlijke God, wil zeggen dat als er iets van de Godheid als zodanig gezien wordt, dan wordt zijn beeld gezien, want God zelf kan niet gezien worden, per definitie niet. De Godheid als zodanig is een nogal abstract begrip dus. En dus als men God ziet, in welke vorm dan ook, dan ziet men in oud-testamentische tijd Jehovah, in nieuw-testamentische tijd, en dan bedoel ik eigenlijk strikt genomen na de opstanding van Christus, ziet men Christus. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. En daarom heet hij ook de Heere, Jehovah, de Heere Jezus Christus. En voor de theoretici onder ons. En als men God ziet, wie ziet men dan in de dagen van het leven van Jezus op aarde? Het antwoord is, toen zag men God ook niet. Toen zag men God niet. En toen was hij ook niet afschijnsel van Gods heerlijkheid of iets dergelijks. Er kon al zijn tijdgenoten getuigen, dus dat lijkt me meer dan voldoende. Toen zag men God ook niet. Klopt precies.
Wie is dat deze?
De laatste keer dat de engel des Heren, de engel des Heren, of gewoon engel des Heren gezien werd, dat weet u toch, want het is nou 11 januari. Dat weet u dus nu nog wel, hè? Toch? Boven de velden van Efrata. Engel des Heren. En daarna niet meer. Maar toen werd de Heer Jezus geboren.
Hij verscheen dan wel aan Jozef in een droom.
In een droom, dus. Ja, in een droom. Dat kan altijd natuurlijk. Maar een echte verschijning, niet. Precies. Dat wachten op de opstanding van Christus. En daarna verschijnt ook niet de engel des Heren. Daar verschijnt gewoon de Heer. Dat wil zeggen de Heer Jezus. aan de discipelen en ook aan Paulus uiteraard, meerdere malen. En zo verder. Het is echt niet zo moeilijk hoor. De Heer Jezus Christus is, en let er dan op dat dit een uitspraak is natuurlijk, niet in verband met een algemene tijdloze eigenlijke theologie, want zo heet zoiets. Maar het is een uitspraak over de Heer Jezus Christus in zijn huidige positie, sinds zijn opstanding. De welke het beeld is van de onzienlijke God. En daarna zeg ik er ook nog maar vooral een nadruk bij, dat alle gelijksoortige uitspraken die wij hebben in het Nieuwe Testament of in de Bijbel over de Heer Jezus als beeld Gods, zijn allemaal uitspraken niet in verband met de zogeheten eigenlijke theologie, maar het zijn uitspraken in verband met de zogeheten christologie. Dat wil zeggen, het zijn uitspraken over wie de Heer Jezus Christus als de Christus nu is. En dat was hij niet altijd. Hebben jullie nog? Dat was hij niet altijd. In de eigenlijke theologie, dat is de leer omtrent de Godheid als zodanig, gaat het om dingen die hij altijd is of was en zijn zal. Zonder tijdsinvloeden, over zijn wezen. Dat is eigenlijke theologie. Maar de uitspraken over de Heer Jezus Christus, of beter, als de Zoon die het beeld is van het wezen Gods, passen niet eens in de zogeheten eigenlijke theologie. Daar worden ze altijd wel ingeperst, maar ze passen daar helemaal niet in, omdat het uitspraken zijn over de Heer Jezus sinds zijn opstanding uit de dood. En ze worden dus in het verkeerde vak ingedeeld en dat houdt de verwarring natuurlijk in stand. Want we hebben deze uitspraak. Ik kijk even welke er nog onder staan. Ja, dat komt aardig in de richting, ja.
We hebben, in Timotheus, daar doet hij eigenlijk hetzelfde, hè? Timotheus 1 vers 16.
Ja, precies.
Het gaat gewoon van de een of ander.
Ja, inderdaad. Dan is de Heer Jezus ineens geplaatst in een hemelse positie, ver boven alle overheid en macht. En daar is hij de uitdrukking van het wezen Gods uiteraard. Ja. Waarmee wij verbonden zijn. Hè?
Maar daar heeft hij het ook over, op de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God.
Precies, daar is hij de uitbeelding van dus. Maar hij gooit ze aardig door elkaar, want u beschouwt de Heer Jezus als de onzienlijke, alleen wijze God. Dat is hij strikt genomen niet helemaal, maar hij is daar wel degelijk de personificatie, dan wel de uitbeelding van. Inmiddels heb ik Hebreeën 1 voor me liggen overigens, want daar vinden we vermoedelijk de meest voor de hand liggende tekst in verband met dit onderwerp. In Hebreeën 1, waar immers staat over die zoon, want ik ga liever niet in op wat er echt staat in deze verse. Ik voel me te ver buiten het onderwerp van Colossense. Maar er staat over die zoon in vers 2. Vers 1 eindigt met zoon. Hè? En dan de zoon in vers 2. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Vertaald met alles. Maar vooruit. Dat is dus wat de zoon is. Dat is niet het bijzondere ervan. Integendeel, dat is wat de zoon is. Heeft tot ons gesproken door de zoon, als je vraagt wie of wat is dat? Wel, dat is degene die door God gesteld is tot erfgenaam, dat is wat zoon is, van het heelal, van alles. Door welke God, God heeft dus door die zoon, ook de aionen, helaas vertaald met wereld, maar voor zover ik weet staat er niet kosmos, maar aion, hè? Kijk altijd even rond of iemand dat bevestigt, want soms ontschiet me dat ook hoor. Maar goed, door welke hij ook de eeuw of de eeuwen gemaakt heeft, dat wil zeggen dat de heilsgeschiedenis door hem gemaakt is. Want dat is waar het over gaat. Dat is de wereld, maar niet als zodanig, maar de wereld zoals hij ronddraait, wou ik bijna zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè. De wereld zoals hij bestaat, in de loop der geschiedenis. Er wordt trouwens in Hebreeën 11 nader op teruggekomen, maar laat ik maar weer buiten beschouwing. De gedachte is namelijk dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar dat is een van de volgende versen in Colossense 1, dus daar kom ik vanzelf nog op. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Hij is bepalend voor de geschiedenis. Daar gaat het om in de heilsgeschiedenis. De welke, vers 3. De zoon, Hebreeën 1, vers 3. De zoon, omdat, alzo, omdat hij is. Is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want zo gaat de zin verder. Aan het eind van het vers, uiteraard. De welke is gezeten. Zo loopt de zin. Alles ertussen is tussenzin, hè. En verklaring, toelichting. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dan wel in het hoogste, het allerhoogste. Waarom? Wel, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Heerlijkheid is synoniem met licht. En de gedachte is dat God zelf is licht. Het staat bij andere gelegenheden ook expliciet in de Bijbel, zwart op wit bedoel ik gewoon en letterlijk. En de zoon wordt beschouwd als de uitstraling van dat licht. De buitenkant van het licht, zal ik maar zeggen. Moeilijker is het niet, hè? God heet trouwens de vader der lichten in Jacobus, dat drukt precies hetzelfde uit. Dat is de oorsprong van alle licht wat tot ons komt. God is licht en voor zover het licht tot ons komt, komt het tot ons in de Zoon. Die het immers het afschijnsel, de uitstraling zouden wij nu waarschijnlijk zeggen, die de uitstraling, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Of nog anders gezegd, die het uitgedrukte beeld naar buiten toe uitgedrukt, hij geeft het gestalte namelijk, die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Wezen staat er dan. Meen ik in de vertaling van het NBG. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en daarmee van Gods innerlijk, als u het zo wil zeggen. Hij is dus de buitenkant Gods. Je kunt ook zeggen, hij is het lichaam Gods. Er zijn trouwens betere termen voor in de Bijbel. Hij is het aangezicht Gods. Maar die kom ik zo ook nog tegen, dus laat maar even zitten. Aangezicht wil namelijk zeggen oppervlak. Dat is wat het woord, het Hebreeuwse woord aangezicht feitelijk betekent. In het Nederlands kennen we het in de streek rond Amsterdam als ponem. Panim. Pnee. Iemand zijn ponem, iemand zijn gezicht. Uit het Jiddisch. Maar dat betekent buitenkant. Hij is het aangezicht Gods. De buitenkant Gods. Je kunt ook zeggen, hij is of hij vormt de achterste delen Gods. Het klinkt wat raar, maar zo staat het nou eenmaal ook in de Bijbel. Als Mozes de Heer ziet, als Mozes God ziet, ziet hij zijn achterste in de zin van zijn buitenste delen en dus zijn buitenkant. Maar dat wil niet zeggen dat hij Jehovah op de rug zag. Hij zag Jehovah. De Heere dus. Die is namelijk de achterste delen van God. Het wordt op vele manieren gezegd, alleen maar om het duidelijk te maken, niet om het ingewikkeld te maken uiteraard. Maar de Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarna in een iets moeilijke zin. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Hij draagt, Christus de Zoon, draagt alle dingen door het woord. Door het woord Gods namelijk. Want woord en kracht zijn hier volkomen synoniem. En dat zijner kracht, dat zijner had ook voor woord kunnen staan, maar dan had het moeten zijn zijns woord en dat maakt het wat ingewikkeld. En vandaar het woord zijner kracht. Maar de gedachte is het woord namelijk zijn kracht. En zijner slaat dan niet op de Zoon, maar op God uiteraard. Kortom, de Heer Jezus Christus, de Zoon, geeft uitdrukking aan de kracht en daarmee aan het woord Gods. En daarom, hij draagt alle dingen. Voor zover er wat gedragen zou worden, draagt hij het. Voor zover er iets tot stand gebracht zou worden, wel nu, hij doet dat. En hij doet dat door de kracht, of krachtens, het woord Gods is het idee. Dus staat er eigenlijk 3 keer hetzelfde. Als ik populair zeg, hij is de uitdrukking van God die licht is. Hij is de uitdrukking van God die onzienlijk is, die abstract is. Kortom, hij is de uitdrukking van de kracht dan wel van het woord Gods. En daarom kun je zeggen, hij is het licht. En daarom kun je zeggen, hij is God. En daarom kun je zeggen, hij is het woord. Maar iets nauwkeuriger, hij is er de uitdrukking van. Johannes doet het zo nauwkeurig niet. Die doet het fundamenteel en gooit alles bij elkaar. En zegt, hij is het licht. Hij is het woord. Hij is die kracht. Hij is geest. En noem maar op. En de man maakt dus het onderscheid helemaal niet. Maar niettemin, van de Zoon staat hier dus dat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. Dan hebben we nog zo'n uitspraak die we ook niet moeten missen in 2 Korinthe 4. Omdat hij daar, net als in Colossense 1, rechtstreeks in verband wordt gebracht met het evangelie. Ja, in Hebreeën 1 dus eigenlijk ook, hè. 2 Korinthe 4... Vanaf vers 3. Doch indien ook ons evangelie, dat van Paulus en Timotheus, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in, of voor, kan ook, in degenen die verloren gaan, die de weg kwijt zijn. In de welke de God deze eeuw, dat is uiteraard gewoon den duivel, in de welke de God deze eeuw de zinnen, de zintuigen, ogen, harten, verblind heeft, namelijk de zinnen der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting, dat op, hè, opdat hen niet bestralen, dat is licht, de verlichting, dat is ook licht, van het evangelie, dat is woord Gods en dus ook licht, der heerlijkheid, maar heerlijkheid is altijd ook al licht. Zie je dat het 4 keer staat licht? En dan, opdat er niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus. Hoezo heerlijkheid van Christus of licht van Christus? Wel, Christus die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. Let op hoe het staat, hè. Christus Jezus, de Heer. Niet maar de Heer Jezus Christus, maar Christus Jezus, de Heer, namelijk Christus Jezus, Jehovah dus. De uitdrukking van Gods wezen. En zo verder. En dan vers 6. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, onder verwijzing notabene naar Genesis 1 vers 3, waar voor het eerst staat en God zeide. En wat zei God? Hij zei, er zij licht of iets dergelijks. Maar God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, dat is meteen de eerste belofte Gods eigenlijk, hè, uit Genesis 1 vers 3. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, dat is dus de vervulling van er zij licht aan ons, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis, kennis is ook licht, der heerlijkheid, weer licht, Gods. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar Jezus Christus is het aangezicht Gods. En daar gaat het maar om. Wat wij dus zien, als we al iets zien, is Hebreeën 1 weer, nee Hebreeën 2. Jezus Christus, Jezus dus, met eer en heerlijkheid gekroond. Heerlijkheid Gods, die tot ons komt in de persoon van, en dus in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is heel het idee. En dan heb ik ongeveer alle teksten gehad, behalve die uit Colossense, want daar vinden we nog een paar. En misschien zou ik voor de volledigheid ook moeten noemen, in dit verband nog Filippenzen hoofdstuk 2... En in het bijzonder dan vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde, dat was in het verleden. Daarna kwam de tijd, en ik doe dat zo snel omdat we dat hier natuurlijk niet al te lang geleden uitgebreider besproken hebben. Die in de gestaltenis God zijnde, in het verleden. Kortom, die gode gelijk was, dan wel gode even was. Die God even gelijk was, dat was in het verleden. Zichzelf heeft geledigd, dan wel tot niets gemaakt, want zo kan het ook nog vertaald worden. en is de mensen gelijk geworden, legde dus zijn heerlijkheid en daarmee zijn godheid af, want daar komt het in de praktijk op neer. Toen was Jezus van Nazareth op aarde dus in ieder geval niet de uitdrukking van het wezen Gods. Maar ik zei er straks eigenlijk al bij, al zei ik het niet expliciet, dat in diezelfde dagen van het leven van de Heere Jezus op aarde er in ieder geval niemand anders was die de uitdrukking was van de heerlijkheid Gods of van het wezen Gods. De Heere Jezus was het op aarde weliswaar niet, maar ook niet iemand anders. En daar gaat het maar om. En sinds zijn opstanding is hij dat dus weer. En daar gaat de rest van deze verse over. Namelijk, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. En daar kan ook geen twijfel over bestaan. Ik mis hier altijd de schriftverwijzingen naar Jesaja. Maar vooruit. Maar er kan geen twijfel over bestaan. Er is maar één naam, de Allerhoogste. En dat is de naam van Jehovah. En dus die naam die hij draagt. Als uitdrukking van Gods wezen. Nou goed. Dan ga ik toch maar terug naar Colossense. Daar staat dan in vers 15 van Colossense 1. De welke het beeld is des onzienlijke Gods. Let op dat het allemaal commentaar is op wie hij is sinds zijn opstanding. Over daarvoor wordt dus niet gesproken. En daarna vinden we natuurlijk in Colossense nog zo'n uitdrukking als in Colossense 2 vers 9 staat. Want in hem woont al de volheid der Godheid. In hem woont al de volheid, volheid dus inhoud, hè, der Godheid. Hij is degene die gestalte geeft aan Gods wezen. Gods wezen is de inhoud van zijn verschijning, om zo te zeggen. En dus, in hem woont al de volheid der Godheid. Dat woord lichamelijk lees ik met opzet nu even niet mee, omdat we via dat woord terechtkomen bij de gemeente. Maar dat laat ik nog even liggen. Per slot staat niet voor niks pas in hoofdstuk 2, dus ik laat het daar ook maar even staan. In elk geval, die zoon is het beeld van de onzienlijke God, de uitdrukking van het wezen Gods, en in hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Ja, door zijn leven uiteraard, dat kan natuurlijk nooit anders. En daarna wordt die term toegelicht nog weer, hij is het beeld van de onzienlijke God, en daarom de eerstgeborene, met verwijzing naar eerstgeboorterecht, want dat is wat de term altijd inhoudt in de eerste plaats. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. De eerstgeborene van alle schepselen, want ja, creaturen betekent nou eenmaal schepselen. En als hij de eerstgeboren is onder alle creaturen, dan impliceert dat dat hij zelf een schepping is. Daar kan je om op de brandstapel terechtkomen dan wel je plaatselijke gemeente uitgegooid worden. Ja. Dat is echt waar en het is allemaal gebeurd natuurlijk in de loop van de geschiedenis. Maar de Bijbel leert het. Dat er maar één kant is van het verhaal. Ja, goed, je kunt niet alle kanten meteen hebben. Hè. Maar het is wel zo. Hij wordt bovendien niet alleen gezien hier als eerstgeboren alle creaturen en dus als de belangrijkste schepping die er bestaat. Hij heet bovendien met grote nadruk de eerstgeborene van een nieuwe schepping. De eersteling van een nieuwe schepping. De eerste mens van die nieuwe mensheid. Het is een schepsel. En voor zover wij aan hem deel hebben als gelovigen, zijn wij zijn maaksel, Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus, die ons hoofd is. Dus hij wordt wel degelijk tot de schepping gerekend. Omdat hij Gods maaksel is. Wat is er voor vreemds aan? Bovendien denk ik altijd, degene die zo hard protesteren tegen het idee dat door Christus gerekend wordt tot schepping en in ieder geval tot nieuwe schepping, waar hebben ze eigenlijk moeite mee? Zij geloven immers dikwijls dat de Heer Jezus van oudsher als de Zoon van God in een ver verleden ooit een keer van Gods wegen verwekt geworden is. En dus is hij toch een schepping Gods dan? In werkelijkheid gelooft iedereen dat eigenlijk. Nou, laten we het daar maar op houden. Ja, uitspreuk Ja, daar ga ik me gewoon niet op in, broeder, uit spreuk 8. Die is me voor vanavond ingewikkeld. En als het wel moet, dan trek ik er een hele avond vooruit. Hè? Want het is wat uitgebreid. Maar de gedachte is nou eenmaal dat de Heer Jezus Christus is in tegenwoordige positie. De mens Jezus van Nazareth, geboren uit Maria, de wettige zoon van Jozef, wat staat allemaal zo in de Bijbel, dat hij de uitdrukking is, dat was hij toen niet, maar is hij nu, dat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. En daarmee de zichtbare manifestatie van de Godheid. Met andere woorden, als wij in de hemel ooit onze ogen zullen opslaan en wij zullen God zien, dan zien wij niettemin Jezus van Nazareth. Ja.
In Johannes 6 staat, dat de vraag is, de Heer Jezus,
ja.
Dan zegt hij op een gegeven moment, heeft u dit aanstoot, want indien hij de zoon des mensen daarin gaat opvangen waar hij tevoren was.
Ja. Ja. Ja, dat zijn van die schriftplaatsen die voor allerlei doeleinden weer gebruikt kunnen worden. De zoon des mensen zou opvaren naar waar hij tevoren was. De zoon des mensen is ook opgevaren naar waar hij tevoren was. Zolang we maar niet denken dat het betekent dat hij tevoren ook al de zoon des mensen was. Want als hij geen mens was tevoren, want dat was hij niet, dan was hij dus ook niet de zoon des mensen.
Nee, maar daar doe ik gelijk achteraan. Die mensen kan het niet.
Het vlees doet geen nut. Dat moeten we nog opzoeken ook. Het probleem van dit soort zaken ligt dikwijls in een verkeerde lezing dan wel toepassing van de uitdrukking. Als de Heer zegt dat de zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was, dan wil het nog niet zeggen dat hij in zijn hoedanigheid van zoon des mensen tevoren was. Want dat was uiteraard niet zo. Hè? Hij moest eerst mens worden, geboren worden hier op aarde. En zo werd hij de zoon des mensen. Maar die zoon des mensen, die zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Die uitdrukking impliceert dus dat hij nogal wat meer is, of was, dat doet nou weinig ter zake, dan slechts zoon des mensen. En daar gaat het maar om. Het is eigenlijk de verwijzing naar wat elders vragende wijze gesteld wordt door de Heer zelf. Als die zegt, wie is dat eigenlijk, de Messias, de Christus? Wie is dat? Wiens zoon is hij? En dan krijgt hij als antwoord, niet des mensen of van Adam, want dat betekent de term eigenlijk. Maar dan krijgt hij als antwoord van David. En dan zegt de Heer Jezus, maar waarom, als dat zo is, hij spreekt er niet tegen. Maar waarom, zegt hij, noemt David hem dan mijn Heer? Als hij immers Davids zoon is, dan is hij minder dan David. En zou David over die zoon niet moeten spreken als over mijn Heer? Het antwoord moet dan zijn, de Messias is niet alleen de zoon van David, maar ook wel degelijk de zoon van God. Maar dat is langs een andere kant uiteraard. En men zou die twee dingen weliswaar weten, maar men zou niet de verkeerde conclusie moeten trekken en zeggen, nou, als de Heer Jezus altijd al was in de hemel, dan zeg je trouwens ook al verkeerd, want de naam Jezus kreeg hij echt pas toen hij hier op aarde geboren werd, als mens. Maar als u zegt, hij was de Heer, dus was altijd al in de hemel, dan is dat ongetwijfeld juist, maar dat betekent niet dat hij daar was als zoon des mensen, want dat was hij niet uiteraard. Dat moest hij ook worden. Hij was ook niet Christus, de Messias, want dat moest hij ook nog worden, en zo verder. Dus er zitten nogal wat haken en ogen aan. Dat zijn twee kanten, ja. Zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weiden. Die is geloof ik van Isaac de Costa. Die was waarschijnlijk wat minder bevooroordeeld door leerlingen van drie eenheid. Oorspronkelijk als Jood, hè? Orthodoxe Jood. Isaac de Costa, jazeker. De man had er geen moeite mee. Zoon van God en zoon des mensen. Het zijn twee dingen, twee titels, twee functies die verenigd worden in één en dezelfde persoon. Ik ben eigenlijk nog steeds aan het zoeken naar die uitspraak. Die staat hier in Johannes 6? Oh, die ja. Ik dacht, die staat toch in Johannes 12, maar dat is dus een andere. Inderdaad, ja. Waar de Heer zegt, Of waar de Heer spreekt over dat zijn vlees waarlijk spijs is en zijn bloed is waarlijk drank. De gedachte is dat hij leven is en als men aan hem geen deel heeft, heeft men geen leven, is het idee. Men is dus om leven te ontvangen, dan wel te behouden, afhankelijk van de Heer Jezus. En toen zeiden sommige van zijn discipelen, deze reden is hard in vers 60. Wie kan dat horen, in de zin van wie kan dat aanvaarden? En de Heer zei toen, struikel je daarover? Ergert u lieden dit, dat is hetzelfde, struikelt je, struikelt gij daarover? Is dat een struikelblok? Dan zegt hij, dan heb ik hier nog een struikelblok. Een moeilijkere. Wat zou het dan zijn? Wat dan als, hè, wat dan zo gij de zoon des mensen? Want dat was de titel die de Heer Jezus zelf gebruikte. Zijn genadig in dit soort discussies. Kreeg ik ooit eens een keer een brief van iemand die schreef, het is toch duidelijk dat de Heer zich nooit anders noemt dan de zoon van God. Dan denk ik, ja, die brief hoef ik dus niet meer te beantwoorden. De Heer noemt zich nooit zoon van God. Hij noemt zich altijd zoon des mensen. Ja, lees het maar daar. Dat mensen hem zo noemen, ja, daar gaat het niet om. Of de Heer zich zo noemt, nee. Integendeel, hij verwijst wel naar dat zoonschap Gods, uiteraard. Hij noemt zichzelf niet zo in de eerste plaats. En waar het gaat om de algemene titel die de Heer zelf gebruikt, is die van zoon des mensen. Anderen gebruiken die niet, hij wel. En anderen gebruiken ook de titel zoon Davids. Zonen Davids. Ja, Jezus, gij zonen Davids.
En 32 keer zonen des
mensen. Dank u voor de rekensom. Ik heb ze ook eens een keer geteld, ja.
Ik heb vandaag eigenlijk nog...
Vandaag, mooi zo, broeder. Precies. Okay. Hoor iets van ander. Heb je ook meegeteld des mensen zoon? Je moet ermee oppassen dus, hè, als je telt, hè. En dan heb je in het Oude Testament nog mensen kind. Dat is ook dezelfde titel. Maar dat is nog moeilijk te maken. Dus het is wat ingewikkeld dikwijls. Maar hij noemt zichzelf de zoon des mensen. Dat is ook uiteraard op aarde de hoogste titel die er bestaat. Namelijk zoon erfgenaam van Adam. Dat is op aarde de hoogste titel. En het is merkwaardig genoeg dat de Heer zelf op aarde zich van die titel bedient. Om een eenvoudige reden dat die hogere titel, zoon van God, die zou hem eerst nog gegeven moeten worden. Daar twijfelde hij niet aan, maar het zou eerst nog moeten gebeuren. En ja, zoon des mensen, ja, dat is half om half. Hè? De zoon des mensen was hij. Maar als hij zou overlijden, zou iemand anders gewoon die titel overnemen. Want zo is de eeuwen doorgegaan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahal, El, Jered. Ze heetten allemaal zoon des mensen. David, Salomo, allemaal zoon des mensen. Of je dat in de Bijbel kunt aantonen of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat zij erfgenamen waren, vandaar die geslachtslijn ook in de Bijbel. Erfgenamen waren van Adam. En in hun dagen waren zij allen tot dat moment de laatste Adam. Zo zit dat gewoon. Maar de Heer Jezus zou definitief de titel erven, dat wil zeggen, hij mocht hem houden. En dat gebeurde door zijn opstanding. En daar erfde hij dus definitief de titel zoon des mensen. Strikt genomen, dat is ook feitelijk de prediking van de apostelen gedurende het boek Handelingen. Ja, daarna wellicht ook, maar ja, daar houdt de Bijbelse geschiedenis nou eenmaal op. Maar de prediking is dat God een mens, een man zou stellen, door wie hij heel de wereld, heel de mensheid en zelfs heel de schepping zou oordelen. En de prediking is dat Jezus die man is. En dat dat bewezen wordt, bevestigd wordt, bekrachtigd wordt, doordat God hem uit de dood heeft opgewekt. En daarom wordt het nu ook openlijk aan iedereen gepredikt. Staat er allemaal in. Anders Handelingen. Is geen andere prediking dan die. En dus, door hem wordt men veroordeeld of door hem wordt men behouden. Eén van de twee. Want God zou de hele wereld door die ene mens, een man staan. Door die ene mens oordelen. En Petrus zei, dat is deze Jezus die gij gekruist hebt.
De profeet gelijk mij, zegt Mozes.
Ja. Maar betekent gewoon dat buiten hem inderdaad geen andere route is. Dat is de prediking. En vandaar Jezus als zoon des mensen. Dat is een belangrijke waarheid, want op die grond zal hij ook definitief uiteraard de gehele mensheid oordelen.
Geen andere naam.
Geen andere naam waardoor wij moeten behouden worden, maar dat komt omdat er ook geen andere naam is door welke de mens veroordeeld zal worden. Hij is de rechter namelijk. De zingende zusjes zongen vroeger, is Jezus uw redder of rechter? In de praktijk is daar geen verschil tussen, want hij is de rechter. En dus hij spreekt vrij of hij veroordeelt. Hij rechtvaardigt of hij verdoemt. Eén van de twee, maar dat is wat de rechter doet, één van beide. Maar het is één en dezelfde functie, vergis u niet. Het is die functie van Christus die gepredikt wordt. Ja, zit daar aan vast natuurlijk. Hè. Koning is met name oordelen en hoge priesterschap is beperkt zich tot behouden worden. We vinden die beide functies bij elkaar terug, ja. Maar dat is de prediking, ik neem er de tijd nou niet voor, maar lees die toespraken in Handelingen maar eens na. Die, zijn er nogal wat die we daar vinden? Het is altijd precies diezelfde prediking. Met verwijzing primair naar Jezus, niet als zoon van God, maar als zoon des mensen. Maar in ieder geval als de van God aangestelde mens door wie hij de wereld zou oordelen. En het is de vervulling simpelweg van Genesis 1. Laat ons mens maken, want er staat echt mens in het enkelvoud, er staat zelfs Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en die zou heerschappij hebben. Uiteindelijk over heel de schepping. En dus zo kom je altijd terug in Colossens of Hebreeën, broeder, wat je maar de voorkeur geeft, maakt weinig uit. Zo kom je terug in het Nieuwe Testament, want daar staat dat Jezus die mens is.
Het is misschien nog goed om Timotheus, 1 Timotheus 2, vers 5 daarbij.
Over die verse praten wij nu eigenlijk, hè? Vers 5 en 6, hè? Ja, precies. Ja, want
dat is eigenlijk ook die mensen uit verzamelen.
Ja, broeders, zo je wilt, ja. En dus Hebreeën 2, en zo kunnen we nog even. Maar Psalm 8 met grote nadruk, ja. Ja, ja, Psalm 8 met grote nadruk. Nee, dat overkomt er meer, maar de aardigheid is natuurlijk dat wij Psalm 8 zouden lezen in, het is Oud Testament, en dus zouden lezen in het licht van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in het licht van Psalm van Hebreeën 2. En daar staat dat de vraag in Psalm 8, wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Dat die vraag beantwoord wordt met Jezus. Maar in Psalm 8 wordt hij beantwoord met, als je goed leest, met Jehovah. Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Het antwoord staat erbij. Het is de Heere. Wie is die mens die een weinig minder dan de engelen gemaakt is en niet met eer en heerlijkheid gekroond is? Psalm 8 zegt, o Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is het antwoord op de vraag die de psalmist zelf stelt. Maar Hebreeën 2 zegt ervan, ja, die mens, dat is Jezus. Wij zien Jezus, die een weinig minder gemaakt was dan de engel. Het wordt letterlijk geciteerd en toegelicht. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wat dus heet in Psalm 8, o Heere onze Heere, Jehovah dus, heet in Hebreeën 2, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het is precies hetzelfde, alleen op andere wijze geformuleerd. Maar het een is de Nieuwtestamentische uitdrukking in Hebreeën 2 is de toelichting op de uitdrukking in Psalm 8. Maar het is een mens. En zo kom ik dus alsnog in 1 Timotheus 2 op verzoek. Hè? Waar staat in vers 4? God die wil. Nee, ik lees vers 3 dan ook maar. Dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Voor de hardnekkige verdedigers van de leer van de drie eenheid. Wie? Wie van de
drie.
Welke twee van de drie dus, hè? God onze zalig maken, maar het is er maar één. En het is uiteraard Christus zelf. Die is toch onze zaligmaker? Dat is maar één verlosser, zegt Jesaja, en die heet Jehovah. Kan niet missen. Het is de zoon van David, staat er ook allemaal bij. De goede herder. En als de Heer dus zegt, want ik nou filosofeer ik even wat heen en weer, om te laten zien dat er niks bijzonders aan is. Als de Heer zegt, ik ben de goede herder, is het verwijzing, die verwijsteksten staan er in mijn Bijbel zelfs bijgedrukt, is het verwijzing bijvoorbeeld naar Ezechiël 34 en nog zo wat schriftplaatsen. En er staat gewoon bij wie de goede herder is, dus Jehovah zelf namelijk, staat er gewoon.
De opperste herder staat
er zelfs. Zie, ja, dat is eind van Hebreeën, maar vanuit. Maar dat kan niet missen, dus Jehovah zelf, maar het is de Heer Jezus. Nou goed, hier dan, dat is God en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daarna zeg ik als toelichting, voor zover men tot kennis der waarheid komt, wordt men ook zalig. En voor zover men zalig wordt, is het omdat men tot kennis, gemeenschap met, tot kennis der waarheid komt. Ik beschouw het niet meer als twee dingen, ik beschouw het als één en hetzelfde. Dus toelichten. En dan, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. En wat hadden we dan toch graag gelezen? Namelijk Christus Jezus die God is. Dan heb je nog problemen met een tweeënheid, maar vooruit. He? Maar het is nog veel ingewikkelder. Er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen, er is maar één God en er is één middelaar tussen God en de mensen. Want dat is wat de zin betekent. En dat is de mens. Christus Jezus. En dan Psalm 2 lezen we er meteen achteraan. Wie is de mens? Dan wel die mens. Dat gij zijner gedenkt. Of wie is die zoon des mensen? Ben Adam, zoon van Adam. Dat gij hem bezoekt, die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, en die met eer en heerlijkheid gekroond is. Wie is dat? O Heere, onze Heere, Jehovah dus. En hier staat, het is Christus Jezus. En daar is dus geen verschil tussen, dat is dezelfde. Dat is die naam boven alle naam. Van wie dan staat, want ik neem vers 6 nu ook maar mee, ik had al lang moeten pauzeren, maar vooruit. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs, want dat is wat rantsoen betekent. Nou ja, in ieder geval lutron, het Griekse woord, hè? Losprijs. Die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen, en dan die zin, de getuigenis te zijner tijd. Als je mij vraagt, zijn er had met een hoofdletter gemoeten, mevrouw. De getuigenis te zijn tijd. En daarna, waartoe ik gesteld ben, prediker, apostel, leraar en heiden in geloof en waarheid, wil zeggen dat van deze dingen getuigd zou worden zodra ze gerealiseerd waren. En sinds de Heer Jezus, de mens Jezus, gesteld is tot Christus en dus de middelaar is tussen God en de mensen, wordt het evangelie gepredikt, openlijk. En wordt hiervan, van Gods wegen, getuigenis gedaan. En dat staat niet alleen hier, maar dat staat op vele andere plaatsen. Net als in zo'n plaats als, ik noem hem maar even een dwarsstraat, hè, zo'n schriftplaats als het Lamgas, dat wel voorgekend is geworden, voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uw wil. Dat is Petrus. Dat is precies zo'n uitdrukking. En Paulus schrijft het in Handelingen, als hij die woorden, zegt het in Handelingen, als hij die woorden uitspreekt die ik er straks al even geciteerd heb. Dat was in Handelingen, was dat niet 17? Ja. Vers 30, vanaf vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid, de tijden waarin mensen niet wisten, dan wel niet wilden weten overigens. God dan, de tijden waarin dingen verborgen waren. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, na pak een beet 4000 jaar dus, verkondigt nu aan alle mensen, alom, overal dus, verkondigt nu aan alle mensen, alom, u weet wel, de hele wereld, lazen wij al, dat zij zich bekeren. niet zich laten bekeren, dat zij zich bekeren. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens zelf. En daarna, daarom dat hij een dag gesteld heeft, of gewoon omdat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem en dus alles wat erop leeft, rechtvaardiglijk zal oordelen door één mens. De vertalers hebben er moeite mee gehad, dus die hebben er maar man van gemaakt. Taalkundig is dat geen probleem. Maar staat gewoon mens eigenlijk, hè? Dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, dat daartoe moet je ook nog weglaten, die hij geordineerd heeft, wil zeggen het is gebeurd, en dat daartoe, dat wekt zo'n beetje de indruk, nou ja, van voren af zo geregeld. Jawel, nee, de gedachte is, het is gerealiseerd inmiddels, die hij daartoe aangesteld heeft namelijk. Want dat is wat de term nu betekent. Die hij daartoe aangesteld heeft, verzekering doende daarvan aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, wat in oud-testamentische tijden, tot en met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, verborgen was, wordt sinds de opstanding van Christus aan alle mensen en alom geopenbaard, gepredikt. Waarvan Petrus dus zei, het lam gods voorgekend van voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Dat is precies hetzelfde. Maar dat is inderdaad ook 1 Timotheus 2. Er is één God, er is ook één middelaar gods en der mensen, de mens Christus Jezus. God heeft deze mens aangesteld namelijk, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Dat is de kern van de zaak. En daarna zeg ik, omdat het nou pauze is en de aansluiting op waar ik gisteren over gesproken heb, zeg ik, vandaar dat de christelijke jaartelling had moeten beginnen, als hij er al had moeten zijn, had hij moeten beginnen bij de opstanding van Christus. En dan zou het niet een christelijke jaartelling geweest zijn, maar gewoon de jaartelling van een nieuwe schepping. Beginnend bij dag 1, de opstandingsdag van Christus uit de dood. En als dat zo was, dan waren wij nog lang niet bij het jaar 2000. En hadden we die problemen daaromtrent ook niet. Zo kan hij wel weer. De Zoon zijner liefde, de welke het beeld is des onzienlijken Gods enzovoorts. En ik zeg nog een keer, vers 14 staat er zomaar tussenin. Maar de gedachte is dat wij in deze Zoon de verlossing hebben. Dat wil zeggen dat hij ook vast ligt in deze positie van de Heer Jezus Christus. Die man die door God geordineerd is om de hele wereld te oordelen. Die het beeld is van de onzienlijke God. Dat wil zeggen dat er meer niet te zien is. Terwijl het beeld is des onzienlijke Gods, voor alle duidelijkheid. Men leert wel eens, wij als gemeente zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar zit dus Christus op. En de mens in het algemeen, dat de jongste dag zal verschijnen voor het grote witte troon van God. Maar ik moet u zeggen dat op die grote witte troon van God zit uiteraard ook, voor zover het letterlijk is, maar goed, zit uiteraard ook Christus, want de Vader heeft al het oordeel uiteraard aan de Zoon gegeven. Het blijft dus hetzelfde. Nou ja, hetzelfde misschien niet, maar dezelfde in elk geval. Terwijl het beeld is des onzienlijke Gods, bovendien de eerstgeborene, verwijzing uiteraard naar het eerstgeboorterecht, dat juist in het boek Genesis reeds zo'n belangrijke functie vervult. De eerstgeborene aller creaturen, dat wil zeggen in heel die nieuwe schepping, of van heel die nieuwe schepping, zelfs van heel de schepping, ongeacht of nieuw of oud is, is hij de eerstgeborene, is de gedachte. En hij wordt dus geacht deel van die schepping uit te maken. Nogmaals, dat is misschien maar de helft van het verhaal, maar meer dan die helft staat er hier niet, dus ik hoef daar ook niet op in te gaan. En daarna, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dat door hem, daar kun je dus moeilijk voor invullen, door Jezus. En als we dat doen, hoeven we helemaal nooit meer kerstfeest te vieren natuurlijk. He? Dat kun je zo niet zeggen. Maar het is wel zo. Dat wil zeggen, degene door wie alle dingen zijn geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, kennen wij als Jezus, de zoon des mensen, gezeten aan de rechterhand Gods. Kan trouwens niet missen, want ook dat staat in Hebreeën 1. Want daar wordt gesproken, moet ik even gaan spieken, want die ken ik ook niet uit het hoofd. Staat ook in Hebreeën 1. In vers, dat is wat lastig inderdaad, ja. Vanaf vers 8 staat, maar tot de zoon zegt hij. En daarna, want daar ging het me eigenlijk om, in vers 10 en dubbele punt, dat wil zeggen, tot de zoon zegt hij ook. Vers 10, tot de zoon wordt dus gezegd, gij heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Met andere woorden, de schepping van de wereld wordt wel degelijk toegeschreven aan de zoon. Dat is lastig voor de levende drie-eenheid, want die is geformuleerd als volgt. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Is dat dan niet waar? Ja, dat is waar. Ja. Maar ik geloof net zo goed in God de Zoon, de schepper van hemel en aarde. Want dat staat net zo goed in de Bijbel. Toch? Men komt er dus op deze weg niet. Maar in ieder geval tot de zoon wordt gezegd, gij heren hebt in de beginnen de aarde gegrond. Nou, het wordt gezegd tot de heren, dat is Jehovah. En hier in deze schriftplaats van Hebreeën wordt dus alsnog gezegd dat die heren uit het Oude Testament, dat Jehovah uit de Oude Testamentische geschriften, niemand anders is dan degene die wij inmiddels kennen als de zoon. Want hoe dan ook, de zoon, zowel als Jehovah, worden beschouwd als uitdrukking, uitbeelding van het wezen Gods.
Die twee worden door samengevat in Genesis 1. Als het staat in God zei, laat ons mensen maken.
In ons, ja. Bedoel je? Ja, dat zou kunnen, ja. Er zijn een paar andere opties ook nog, overigens, met betrekking tot dat ons. Maar inderdaad, dat is wel een gebruikelijke opvatting, ja. Zo van vader, zoon zijn erin betrokken. Bovendien, als het vak pneumatologie, want we hebben het er nou toch over, hè. Als het vak pneumatologie, de levende heilige geest, in het Nederlands. Eigenlijk de levende geest, besproken wordt. Dan wordt altijd ook wel enige bladzijden, dan wel een heel hoofdstuk gewijd aan het werk van de geest in de schepping, in het scheppingswerk. Per slot staat er in Genesis, de geest Gods zweefde over de wateren, enzovoorts. Zo van, de geest was er ook in betrokken. Het is niet helemaal correct om het zo te beargumenteren, want in de eerste plaats, daar ging het niet eens over scheppingswerk, maar herstelwerkzaamheden. Herschepping, zo je wilt, maar ook dat is niet het goede woord. En in de tweede plaats, de Bijbel maakt toch een nadrukkelijk onderscheid. Ja, zeker. Maakt nadrukkelijk onderscheid tussen heilige geest en geest Gods. Niet omdat het niet hetzelfde zou zijn, maar omdat woorden gebruikt worden voor een verschillend aspect van wat wij de geest noemen. Want het woord heilige geest, om het dan maar meteen te zeggen, komt maar op twee plaatsen in het Oude Testament voor. En samen is dat precies drie keer. Namelijk één keer in Psalm 51 en twee keer in Jesaja 63. Meer niet. Dus als je over heilige geest praat, moet je eigenlijk niet spreken over het scheppende werk van de heilige geest. En voor zover de heilige geest wel scheppend werk doet, is dat eigenlijk in Bijbels verband en onder die naam een nieuwe schepping. Lijkt het nou ingewikkeld? Dat is het niet, maar het komt omdat het eerst ingewikkeld gemaakt is. En daarna wordt het weer heel eenvoudig. Maar waar het me nou maar om ging hier, even naar aanleiding van Hebreeën 1, is dat inderdaad van alles wordt toegeschreven aan de zoon, ook in de rest van hoofdstuk 1 in elk geval, van Hebreeën, dat normaal toegeschreven wordt aan God. Maar de gedachte is gewoon dat die zoon, Jehovah, of hoe je maar heten mag, niet alleen de zichtbare uitbeelding is van het wezen Gods, maar hij is ook degene die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, hij is sowieso de uitdrukking van Gods wezen. En daarom is hij degene die het werk Gods uitvoert. Hij is dus de uitvoerder. En een ander woord voor uitvoerder is bouwer. En in het Hebreeuws heet dat gewoon ben en dus zoon. En dan zijn we gewoon weer rond. Hij is degene die uitvoering geeft aan het werk Gods. En dus zou Johannes eventueel ook nog gezegd kunnen hebben, hij is het werk Gods. Want dat is het eigenlijk, hè. En dat is wat in Hebreeën 1 in elk geval staat. Dat wil zeggen, zonder iemand die het werk uitvoert, wordt er helemaal geen werk gedaan. En dus kan alle werk Gods toegeschreven worden aan de Zoon. En dat doet Hebreeën 1 dus ook alsnog. En daarom kan in Colossens 1 staan, in vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen. Die hem kun je dan in dat verband niet noemen Jezus, ook niet Christus, maar wel de Heer. Daar komt het op neer. Maar niettemin, degene die het deed, de Heer, kennen wij als, inmiddels als, let op inmiddels, kennen wij inmiddels als Jezus Christus, uiteraard. En de aangestelde Zoon. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Ik las met nadruk even hemelen, maar ik moet het toch toelichten. Als het gaat om scheppen en daarna om hemelen en aarde, dan tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gaat het om twee hemelen en één aarde. Want zo begint Genesis, dus onze Bijbel. In de beginne schiep God Hashamayim. En het Ayim wil zeggen dat het er twee zijn. Dat wil zeggen twee hemelen. De beide hemelen, het is een tweevoudsvorm, een dualis. Dat betekent dat die twee hemelen op een of andere wijze ook gezien kunnen worden als één. En daarom worden ze soms ook aangeduid als de hemel. Maar dan toch in de zin van de geschapen hemel. Of nauwkeuriger nog, voor de gelegenheid, de geschapen beide hemelen. Dat zijn er maar twee, namelijk, ik neem altijd maar de Bijbelse termen, ik zeg altijd, dat is vanaf de aarde gerekend, eerst de hemelen waarin de vogelen des hemels vliegen. En daarna in tweede plaats de hemel waarin de sterren des hemels staan, dan wel vliegen. Beetje hè, stralen, mag ook hoor, ja. Dus de hemel van de vogels, de hemel van de sterren. Het ene noemen wij de atmosfeer, het andere noemen wij het heelal. Dat is ook onzin natuurlijk, heelal, want het is niet het heelal. Hè? Toch? Het is dan niet helemaal alles wat er is. Maar goed, de ruimte vind ik ook raar. Hè? Want ja, ruimte heb je in huis ook en het is niet het heelal. Dus er is wat verwarring omtrent de terminologie. Ja, het is meer dan dat, hè. Stratosfeer, dat wordt geacht zo'n beetje de grens te zijn tussen deze beide hemelen. Daar komt het op neer, want daarna onderscheiden wij bepaalde lagen daarin. Ook wat de ruimte betreft, want dan zeggen we, het is nog ons zonnestelsel en daarna zoveel zonnestelsels. Ik geloof dat ze van de week weer enige miljarden zonnestelsels ontdekt hebben. Heb je dat ook gelezen? Het verbaast mij niks. In steeds kortere tijd ontdekt men steeds meer zogenaamde sterren of sterrenstelsels, want daar komt het op neer, hè? Natuurlijk. Kan ik ook wel uitleggen waarom dat is, maar ik lach er alleen maar om in de praktijk. Maakt me verder niks uit. Maar berust op een misverstand. Dat doet ook verder niet de zaken. Luister maar naar het bandje van de VPRO. Goed. Doet weinig de zaken. Maar hier staat dus gewoon dat de hemelen en de aarde gemaakt zijn door hem, namelijk door die Zoon, door degene die wij kennen als de Zoon. En waarom ik erop inga, is omdat daarbij één hemel buiten beschouwing gelaten wordt. En dat is wat wij, denk ik, toch meestal de hemel noemen. Precies, dat heet dus niet voor niks de derde hemel. Uit 2 Korinthe, wat is het, 12 geloof ik. Opgedrokken geweest tot in de derde hemel. U weet, er zijn er geen zeven.
Toch bevinden zich veel aardse wezens in de zeven hemel.
Dat schijnt zo, ja. Maar het eigenaardige daarvan is dat die, ja, lopen met een hoofd in de wolken, maar vooruit. En de zevende hemel. Maar tot mijn verbijstering heb ik wel eens gemerkt dat er ook christenen zijn die denken dat er zeven hemelen zijn. Waar ze dat vandaan hebben, weten ze niet, maar ik weet het wel. Hè? Komt uit de Koran, komt dat, ja. Dat is Mohammedaans. Maar goed, dus dat is lachen, niet waar. Of huilen, net wat je wil, hoor. Maar die zijn er geen zeven. Er zijn er drie, maar strikt genomen, die zou men niet in één adem noemen eigenlijk. Omdat slechts twee van die hemelen deel uitmaken van de schepping als zodanig. En de hemel der hemelen, de derde hemel dus, maakt geen deel uit van de schepping. En ook dus niet van de zienlijke dingen. Als ik zeg twee hemelen zijn concreet en de derde hemel is abstract, zeg ik misschien toch niet goed. Want ja, het is maar wat je onder die begrippen verstaat. Maar die derde hemel is de geestelijke wereld. Die is weliswaar hoger dan de twee hemelen en de aarde, of andersom. Hij is hoger dan de aarde en de twee hemelen. Maar als u denkt dat je eerst die twee hemelen door moet om bij de derde hemel te komen, dan hebt u het weer mis, want dat is niet zo. Als je naar de tweede hemel wil, moet je eerst een eind omhoog van de aarde. Maar als je naar de derde hemel wil, kun je gewoon hier blijven. Nog afgezien van het feit dat wij als gelovigen geacht worden
daar te zijn.
Waaruit volgt dat die derde hemel dus gewoon ook hier is. En dat klopt ook, want het is de geestelijke wereld. Daar gaat het maar om. En dus als je een tekening maakt van aarde en twee hemelen, ongeacht hoe je die tekening eruit laat zien, de hemel der hemelen zou er niet op voor kunnen komen. Omdat die van andere aard is. Kun je daarmee geen plaats aanwijzen, daar gaat het maar om. En bovendien, de derde hemel heet in het Oude Testament de hemel der hemelen, want de term hemel wordt gebruikt voor alles wat boven de aarde is, dan wel wat hoger is dan de aarde. En de aarde is maar de aardbodem, niet de planeten zoals u weet, want die bestaat helemaal niet. De hemel is dat wat boven het aardoppervlak is. En daarom heet de hemel der hemelen ook hemel. Maar hij heet hemel der hemelen omdat hij hoger is, maar bovendien ook van andere orde, dan de beide geschapen hemelen. Ook vanuit de beide hemelen is er nog weer een hemel. Maar die is van andere orde. En daarom heet de hemel der hemelen in de Bijbel bij gelegenheid ook de hemel die van ouds is. En het leuke van die term is, die term van ouds, of van overlang, dat is een nieuwtestamentische variant. Maar die term van ouds of van overlang wijst altijd terug, in elk geval naar voor onze tegenwoordige wereld. De term oude vandaag ook. Alleen het leuke van de term oude vandaag is dat die daarna vervangen wordt door een andere term, namelijk de zoon des mensen. Dat is in Daniël. Eens mensen zoon. Kennen jullie die ook uit Daniël 7? Daniël 7. Er wordt eerst gezien in het visioen de oude vandaag. En daarna wordt gezien eens mensen zoon. En die naderden tot elkaar in een visioen. En de aardigheid ervan is dat die twee gewoon één zijn, namelijk, het is niet eens God, het is de Heer Jezus. Niet eens de Godheid als zodanig, maar de Heer Jezus, die aan de ene kant is van ouds, en die ook een aandeel had in het scheppingswerk dus, de oude vandaag, eer Abraham was, enzovoort. En aan de andere kant is hij eens mensen zoon. Als eens mensen zoon staat er, geloof ik. Of hoe men het maar vertaald heeft. Maar er staat gewoon Ben Adam. Of Ben Ha Adam. In elk geval zoon des mensen. Maar de zoon des mensen die werd ooit een keer uit Adam op een of andere wijze hier op aarde geboren. Dan wel zou geboren worden. Maar niettemin blijkt hij uiteindelijk identiek te zijn aan de oude vandaag. Dat wordt uitgedrukt in zijn naderen tot elkaar. Koninkrijk namelijk, want daar gaat het in Daniël over, komt uiteindelijk terecht bij de zoon des mensen, maar bij nader inzien, hij is identiek aan of hij is vereenzelvigd met de oude vandaag. Maar goed, maar het ging om die term van ouds. Hè. Van ouds wil zeggen van voor deze wereld, voor de schepping, maar feitelijk ook hoger dan de schepping. En van hogere oorsprong. En vandaar de hemel der hemelen waar wij in zijn, en om het eenvoudiger te houden, waar wij naartoe gaan, maakt geen onderdeel uit van de schepping en ook dus niet van een nieuwe. Die hemel was er altijd al, die is van andere aard, van hogere aard dan deze tegenwoordige wereld. En voor zover nieuwe schepping komt, komen er volgens Jesaja, laatste hoofdstukken van Jesaja, nieuwe hemelen, Shamayim, twee dus, de beide nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En die derde hemel, die blijft gewoon, die verandert niet. Daar wordt wel het een en ander uitgeworpen. En wij gaan er naartoe. Zeker netjes, hè, deze keer. Ja, daar lach je nu al natuurlijk. Ja. Daar wordt het een en ander uitgeworpen. En wij gaan er naartoe, dan wel zijn er al. Maar die hemel zelf, die blijft gewoon bestaan. Omdat hij niet eens deel uitmaakt van een geschapen wereld. Wat je daarbij moet voorstellen, weet ik dus inderdaad niet. Dus je hoeft het mij ook verder niet te vragen. Nou goed, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen, de twee, en die op de aarde zijn, de geschapen wereld, die zinnelijk en die onzinnelijk zijn, want één moeilijkheid in het hele verhaal was nog, u trok de conclusie niet, niemand zei het tenminste, maar één moeilijkheid is nog, ik zei de hemel der hemelen, dat is de onzinnelijke wereld, maar als u denkt dat dus de onzinnelijke wereld nooit geschapen is, dan is dat ook een misverstand. De hemel der hemelen maakt deel uit van de onzienlijke wereld en is nooit geschapen. Maar een ander deel van de onzienlijke wereld is wel degelijk geschapen. Ooit. Dat is om het lastig te maken, maar ik moet het nou helemaal even concreet zeggen. Daar gaat het hier dus ook over. Hè? Hemelen en aarde zijn zienlijk, maar daarna staat er, door hem zijn alle dingen geschapen die zienlijk en die onzienlijk zijn. Dat wil zeggen, voor zover ze geschapen zijn uiteraard. Je kunt moeilijk zeggen, door hem is de godheid geschapen. Met de argumentatie, God is toch onzienlijk en alle dingen die onzienlijk zijn, zijn door hem geschapen, staat hier. Dat kan het natuurlijk niet zijn. En dus wordt het, voor zover er onzienlijke schepselen zijn, zijn ze geschapen door hem. Dat lijkt me toch niet echt moeilijk. Daarna, hetzij tronen, hetzij heerschappijen. Waarbij ik moet zeggen dat tronen naar het woordgebruik in het Grieks wat hoger is dan heerschappijen. Dat wil zeggen, de tronen zijn hoger dan de heerschappijen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de andere twee uitdrukkingen, namelijk het zij overheden, het zij machten. De overheden staan weer boven de machten, om zo te zeggen. Maar er wordt dus simpelweg gesproken over een bepaalde hiërarchie in de schepping. En onder verwijzing uiteraard niet eens zozeer naar zienlijke, maar juist naar onzienlijke dingen. Want hoe dan ook, de zienlijke dingen op aarde worden in het algemeen gesproken beheerst, en als u wilt beheerd, door onzienlijke machten. En dat heet dan bij gelegenheid tronen, heerschappijen, overheden en machten. Woorden van gelijke strekking lezen wij natuurlijk ook in Efeze 1 en in Efeze 6. Maar in beide gevallen is de gedachte dat Christus een positie inneemt ver boven alle overheden en machten, tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt. Maar voor zover ze er zijn, en er wordt dus gesproken over die onzienlijke machten, zo je wilt hemelse machten, want zo worden ze ook dikwijls genoemd, ze zijn van Gods wegen geschapen en eigenlijk hier worden toegeschreven aan de Zoon. Kortom, alle dingen zijn door hem, maar dat stond er eigenlijk al, maar nu wordt het uitgebreid en er wordt gezegd, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat is een wat korte wijze van uitdrukken, maar de betekenis lijkt me toch niet zo moeilijk. Het idee is namelijk dat niet alleen door hem alle dingen geschapen zijn, maar dat ook al deze dingen hem zouden dienen. Ze zijn om zijn het willen, ten behoeve van hem, dan wel tot zijn dienst geschapen. Dat geldt trouwens in een oude schepping, natuurlijk, maar dat geldt zeker ook in een nieuwe schepping. En woorden van die strekking lezen eveneens in Efeze 2 inmiddels. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot dienst aan hem. Nou ja, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De dingen zijn er niet voor ons, de dingen zijn er niet voor zichzelf, de dingen zijn er om God te dienen. Tot hem, tot zijn eer, tot zijn dienst dus. En heel wat van de beruchte levensvragen kunnen alleen beantwoord worden als men eerst in de gaten heeft dat de dingen er niet zijn voor ons, En in ieder geval dat God er niet is voor ons. Maar andersom, dat de dingen zoals ze zijn en zijn voor God, om God te dienen. En dat geldt ook voor ons uiteraard persoonlijk. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Komt natuurlijk overeen met de uitspraak, ik meen toch in Romeinen hoofdstuk 11 is het, dacht ik, hè? Vers 36, ja, die bedoel ik. Daar grijpt het zelfs nog dieper. Want daar is zelfs de gedachte dat niet alleen het werk, maar juist het plan, het idee oorspronkelijk, voortkomt uit God zelf, die het helemaal zelf bedacht heeft, om zo te zeggen. En er staat dan in vers 33, 34 en 35, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden. Zo van, als iemand anders ideeën heeft aangedragen bij God, ja, dan moet hij ook vergelding ontvangen, dan krijgt hij ook royalties, heet zoiets, hè. Maar het is niet zo, het komt alleen uit God. En dan, want vers 36, want uit hem en tot hem, staat er natuurlijk ook, maar ertussenin en door hem zijn alle dingen. Met andere woorden, het komt uit God voort, keer ook tot God terug, want het is in zijn dienst allemaal. En de weg daartussenin, van de geschiedenis dus, die wordt net zo goed door hem gecontroleerd. Is namelijk door hem. En dat komt overeen, die uitspraak komt overeen met wat we er straks lazen in Hebreeën 1. Waar staat dat door hem ook de eeuwen of de eeuw gemaakt is. Want dat is de ontwikkeling, de gang door de tijd, om zo te zeggen, door de geschiedenis.